Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 89 zingen wij het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan Efeze, daarvan het vijfde hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Efeze 5, de versen 1 tot en met 14, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het derde vers. Hij stond weer op ons tot gerechtigheid. toen het derde licht rees uit de kimmen en wat er verder volgt. We noemden nu de berijmde 12 artikelen, het derde vers, de tweede berijming.
Ik geloof in God en de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Willen we met u lezen Efeze 15, eerste 14 versen. Zij dan navolgens God als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde gelijke wijze hoe Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode tot een welriekende reuk. Maar hoererijen al onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekke, nee, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met liefde woorden, met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet. Want ge waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat den Heere wel behagelijk is. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hem geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraf zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Gemeente, we zingen Psalm 36 en daarvan het eerste en het derde vers. Trots gedrag des boze doet mij spreken. In het beklemd gemoed Gods vrees is uit zijn ogen. En het derde, bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. We noemden nu Psalm 36, het eerste en het derde vers. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 5 en daarvan het 14e vers. Waar we Gods woord lezen, daarom zegt Hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers de opwekking van Pasen. De opwekking van Pasen. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats op wie er opgewekt worden. In de tweede plaats hoe zij opgewekt worden. En in de derde plaats met welk vooruitzicht zij opgewekt worden. Dus de opwekking van Pasen in de eerste plaats, wie er opgewekt worden. Er worden hier twee soorten van mensen aangesproken, namelijk slapenden en doden. Onze tweede gedachte, hoe zij opgewekt worden. Ontwaken en opstaan, dat is de boodschap die tot hen komt. En onze derde gedachte, met welk vooruitzicht. En Christus zal over u lichten. Gemeente, opnieuw een van de tekstwoorden uit de brief van de apostel Paulus, geschreven aan de heiligen in Efeze vanuit de gevangenis in Rome. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij hun levendmaking. Het eerste gedeelte van de brief van de apostel Paulus staat vooral in het teken van de verlossing die plaatsgevonden had in het leven van de heiligen die te Efeze waren. Maar het laatste gedeelte van deze brief staat vooral in het teken van de heiligmaking. De afmaning van de zonden. Hij wijst op het ware christelijke leven. In de verzen 3 tot en met 5 werden verschrikkelijke zonden genoemd. Hoererij, onreinheid, gierigheid, oneerbaarheid, zotgeklap, gekkernij. Dat zijn de werken van de duisternis. En in deze werken mochten de Efeziërs niet wandelen. Zij moesten daar van wegvluchten. Zij moesten wandelen als kinderen des lichts. De gemeente, in die betekenis heeft deze tekst voor ons vanmiddag allemaal wat te zeggen. Want er is niemand van ons die in de zonde mag leven. Er is niemand van ons die onbekeerd mag zijn. En daarom ligt er in deze tekst een prediking voor ons allen. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Daarom zegt hij, en dat woordje daarom, dat verbindt deze tekst aan het vorige vers, aan het 13e vers. En daaruit kunnen we afleiden dat de apostel in deze passage verder gaat met die tegenstelling tussen licht en duisternis. Want dat is de achtergrond. Licht en duisternis, een enorme tegenstelling. En hoe kan het dan licht worden in ons leven? Misschien is dat ook uw vraag. Wel, daar geeft de apostel in deze tekst een antwoord op. Daarom, zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Dat zegt hij. Wie zegt dat? Paulus zegt, dat zegt hij. Veel verklarers zeggen, dat zegt een christelijke dichter. Want wat Paulus hier aanhaalt, dat is een soort gedicht. Uit drie regels bestaande. Waarschijnlijk zegt men het gedicht van een onbekende auteur, een christelijke dichter. Sommigen zeggen het was waarschijnlijk een lied. dat gezongen werd in die eerste christelijke gemeente. Sommigen denken daarbij bijvoorbeeld aan de doopdiensten, waarin toen nog voornamelijk volwassenen werden gedoopt. En mogelijk bij het opkomen uit het water, dat men dan zong: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En anderen denken meer aan een paaslied. Dat dit lied gezongen werd vroeger ter gedachtenis van de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Dus dan is hij die christelijke dichter die door Paulus wordt aangehaald. En dat gebeurde wel meer, dat Paulus iemand citeerde. Maar misschien is het jullie opgevallen, jongens en meisjes, dat het woordje hij in ons Bijbeltje met een hoofdletter staat. Dat betekent dat onze statenvertalers een andere keuze maken. En hier niet denken aan een christelijke dichter. Wat moeten we dan verstaan onder hij? Dan zijn er ook weer twee mogelijkheden. Sommigen denken dat de apostel Paulus hier Gods woord citeert. Hij haalt de schrift aan, de Bijbel. En dan gaan we zoeken in het Oude Testament of we ergens een tekst vinden. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar die tekst die kunnen we nergens vinden. Ja, er zijn wel twee teksten bij de profeet Jesaja waar dezezelfde elementen in staan. Bijvoorbeeld Jesaja 26 vers 19. Daar zegt de profeet: uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan, waakt op en juicht gij die in het stof woont. Ja, zegt u, maar daar heb je niet dat lichten. Nee, maar in Jesaja 60 vers 1, daar staat: maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En nu zijn er verklarers die denken dat er hier een mengcitaat is, dat Paulus eigenlijk twee teksten in één voegt. Jesaja 26 vers 19 en Jesaja 60 vers 1. Dat is een mogelijkheid. En er is nog een laatste mogelijkheid en dat is: zo zegt hij, dat Christus hier door de apostel Paulus sprekende wordt ingevoerd. Dat deed Jesaja ook wel. En dat deden de profeten ook wel. En dat deden de apostelen ook wel, dat de Heere direct tot hen, door hen sprak. Alzo zegt de Heere, Heere. En dan mochten zij de Heere aan het woord laten. En dat is de keuze die wij maken. Hier spreekt Christus. Alzo zegt hij door Paulus heen. Hoewel het wel bijzonder is dat dit vers in een dichtvorm wordt overgedragen. Een lied van drie strofen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Een lied, jongens en meisjes, een vers wat je wel kunt onthouden. Het is een versje van drie regeltjes. Maar heel wat in staat. Ontwaakt gij die slaapt. Gij staat er. Dat staat in het enkelvoud. Het is alsof de apostel Paulus iemand aanwijst. Gij. Zo worden vanmiddag mensen aangewezen onder de prediking. Ik hoop dat het voor u en voor jou ook heel persoonlijk mag worden. Dat het is alsof je alleen in de kerk zit en deze boodschap je hart mag raken. Gij, dan moet je niet naar je buurman kijken, dan moet je niet naar een ander kijken, maar gij, zo zal het toch een keer moeten worden in ons leven. Zoals die boodschap van de profeet Nathan, die tegen David zei, gij zijt die man. En die boodschap die was 100% voor David bestemd en voor niemand anders op dat ogenblik. Gij. Wie spreekt hij dan aan? Twee soorten van mensen, althans dat is de uitleg van onze kanttekenaren, die we graag volgen. De kanttekenaren die maken een onderscheid tussen degene die slapen en de doden. En het is ook terecht om onderscheid tussen deze twee groepen te maken. Want degene die slapen, dat zijn niet de doden. En degene die gestorven zijn, dat zijn niet degene die slapen. Paulus spreekt dus twee groepen van mensen aan. Er loopt een scheidslijn door onze gemeente. Er zijn bekeerde en onbekeerde. En de ene keer worden bekeerde mensen meer aangesproken dan onbekeerde mensen. En een andere keer dan worden onbekeerde mensen meer aangesproken dan bekeerde mensen. Maar nu is er vanmiddag niemand in de kerk die zeggen kan, er was niks voor mij. Want in deze tekst gaat het en over bekeerde en over onbekeerde mensen, zullen we zien, slapende en doden. Het gaat in ieder geval over een soort slaap, jongens en meisjes. Wat is dat voor slaap? Betekent dat dat er mensen in de kerk zitten te slapen? Nou, dat gebeurt ook wel eens. En dat is eigenlijk wel erg als dat gebeurt. Ik ben altijd heel erg voorzichtig om daar wat van te zeggen, want je hebt mensen die hebben medicijnen of die hebben bijzondere omstandigheden. Maar op zijn minst toch moeten we er alles aan doen om in de kerk wakker te blijven onder het woord des Heren. Ontwaakt gij die slaapt. Maar het gaat hier over een andere slaap. De slaap, de gewone slaap, is daarvan een voorbeeld. Het gaat hier over de zondeslaap. Het gaat hier over een geestelijke slaap. Kijk, en in het gewone leven is de slaap een weldaad. Als iemand mag slapen, als een zieke mag slapen, dan zeg je, laat hem of haar maar even slapen. Het is goed dat hij slaapt. Maar in het geestelijke is een slaap geen zegen. In het geestelijke is een slaap een droeve toestand. De slapende, wie zijn dat? Wel, met de slapende worden hier Gods kinderen aangesproken. Ze zijn in slaap gevallen. Kijk, het geestelijk leven waar we vanmorgen van gehoord hebben, die levend gemaakt zijn met Christus, die kunnen nooit meer sterven. Dat is onmogelijk. Als iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden. Maar zulke mensen kunnen wel in slaap vallen. En wat betekent dat, in slaap vallen? Wel, dat de zonde waar ze vroeger zoveel last van hadden, toch weer binnengeslopen is en waar ze eigenlijk zo rustig mee kunnen leven. Slapen, dat wil zeggen dat er heel veel is wat Gods kinderen op dat moment niet waarnemen. Eigenlijk is er een grote overeenkomst tussen slapen en gestorven zijn. Er is een groot verschil, maar er is ook wel een overeenkomst tussen de slapende en de doden. Want de slapende die merkt ook niks. De slapende die ziet ook niks. De slapende weet niet wat er rondom hen heen gebeurt. Een slapend mens heeft geen besef van hetgeen dat er gaande is. Jongens en meisjes, Jona, die lag rustig te slapen. Hoe is het mogelijk? Terwijl het schip was in de storm. Ieder ogenblik kon er schipbreuk zijn, kon hij verdrinken. De man merkte er helemaal niks van. Hij sliep rustig. En zo is het met geestelijke slapers. Die zijn niet bedacht op gevaren. Ze zijn niet bedacht op verleidingen. Hen kan eigenlijk van alles overkomen. En ze zien het helemaal niet aankomen. Slapen, dat is levensgevaarlijk. Iemand die slaapt, die leeft niet in de werkelijkheid. Iemand die slaapt, die heeft allerlei inbeeldingen. Jongens en meisjes, als je slaapt, dan kun je dromen. Misschien heb je vannacht ook wel gedroomd. Misschien was het een hele mooie droom. En je werd wakker. Het was niet waar. Of misschien had je een hele erge droom. En je werd wakker. En gelukkig was het niet waar. Het was geen werkelijkheid. Dromen zijn bedrog, wordt er wel eens gezegd. Je kunt in je droom denken dat het goed gaat, terwijl het helemaal niet goed gaat. En zo is het met geestelijk slapende. De Heere is soms zo ver bij hen vandaan. Maar ze dromen dat hij dichtbij is. Ze hebben allerlei inbeeldingen die niet werkelijk zijn. Slapende mensen, dat zijn mensen die krachteloos zijn. Ze doen niks. Ze zijn niet aan het werk. Ze zijn lusteloos. Ze hebben niet ergens zin in om iets aan te pakken. En zo is het ook met geestelijk slapende mensen. Ze hebben geen zin in de dienst van de Heer. Zelfs Gods kinderen niet als ze in slaap vallen. Ze zijn zo dor, zo dodig, zo werkeloos ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van anderen. Dat gebedsleven, dat functioneert niet. Slapende mensen hebben vaak moeite om wakker te worden. Sommige jongens en meisjes, die moet je wel 3 keer roepen om het bed uit te komen. Soms is het zo moeilijk om wakker te worden. En dat is ook met een geestelijke slaap zo. Denk aan de bruid uit het Hooglied. Haar bruidegom stond aan de deur. En die zei, doe mij open. Maar ze was nog half in slaap. Ze zegt, ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. En wat is ze traag. En uiteindelijk dan komt ze uit bed. Dan is de bruidegom al lang weg. Dat zijn de slapenden. Dat zijn Gods kinderen in wiens leven het niet meer is zoals het zou moeten zijn. Die in slaap gesukkeld zijn terwijl ze horen te waken. En in de tweede plaats, de tweede soort van mensen die aangesproken worden, dat zijn de doden. Iemand die slaapt lijkt soms op een dode. En iemand die gestorven is, lijkt soms op iemand die slaapt. Soms dan sta je wel eens bij het lichaam van een overledene en dan denk je, ik zou hem zo wakker willen maken. Of haar zo wakker willen maken. Het lijkt er veel op. En soms ligt iemand te slapen en dan schrik je, dan zegt hij, is die persoon er nog wel? Gaat het wel goed? En toch is er een groot verschil tussen die twee. Tussen slapende en doden. Want doden hebben geen leven. Slapende hebben wel leven. Maar doden, dat zijn geestelijk doden die de drievoudige dood onderworpen zijn. En dat zijn we van nature. Wij zijn dood in de zonde en in de misdaden. Met doden is het veel erger dan met een slapende. En die doden worden ook aangesproken. Tot hen komt dit woord ook. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Een dode heeft geen leven. Van je slaap kun je zo genieten. En dat doet een geestelijk dode ook. Hij voelt zich thuis in de zonde als een vis in het water. Een dode, dat is iemand die beroofd is van al zijn geestelijke vermogens. Een geestelijke dode heeft geen geestelijke vermogens. Een geestelijk dode is ongevoelig. Een geestelijk dode is zo hard, zo koud. Nee, ik zeg niet dat wij stokken en blokken zijn. Onze geestelijke doodstaat is een actieve doodstaat. Het is een vijandige doodstaat. Wij willen niet wakker worden. Onze onwil is zo groot. Wij verkiezen de dood boven het leven. De geestelijk dode die zegt als het ware, laat mij met rust. Wij willen niet dat u koning over ons zijn zal. De dood is de straf op de zonde. En dat is onze schuld. Zo erg is het. Pleit ons niet vrij. Het neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. Ook zulken moeten gewaarschuwd worden. Ook voor zulken is er een boodschap met Pasen, gemeente. En ik mag u zeggen, bij Christus die de dood overwon, is er nog doen aan. Dat doden levend zullen worden. Je hoeft de moed niet op te geven voor je zoon en voor je dochter. Voor je man of voor je vrouw. Of voor iemand die in onverschilligheid of zonder God en gebod door het leven gaat. Geestelijk doden kunnen nog levend worden. Daar hebt u wie er opgewekt worden door de apostel, ja, ten diepste door de Heere zelf. Hij, weet u nog? Hij zegt, ontwaakt gij die slaapt. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe zij opgewekt worden. Want dan lezen wij in deze tekst twee bevelen. Ontwaakt en sta op. En dat zijn eigenlijk ja, oproepen tot de waarachtige bekering. Voor het eerst of bij vernieuwing. Voor het eerst in het leven van een geestelijk dode. En bij vernieuwing voor degene die in slaap gesukkeld zijn. Een opwekking. Ontwaakt. De oproep om wakker te worden. De kanttekening zegt, de eerste, dat zijn deze, vermaant hij wakker te worden door de kracht des geestes Gods, welke zij reeds deelachtig zijn. Dus ontwaakt, dat is een oproep tot Gods kinderen die Gods geest hebben. Dat is een oproep tot de geestelijk levenden, die in slaap gevallen zijn, want zelfs de allerheiligsten hebben nog maar een klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar daar mag je nooit mee tevreden zijn. Je mag de zonde niet overlaten in het leven. Ontwaakt gij die slaapt. Dat is een groot verschil, jongens en meisjes, of iemand ligt te slapen of die wakker wordt. Als iemand wakker wordt, dan begint hij zijn ogen te wrijven. En dan gaan de ogen open. En dan gaat die persoon zien wat hij eerst niet zag. En als iemand wakker wordt en hij is in gevaar, dan komt er actie. Dan blijft zo iemand niet rustig zitten. Nee, dan ziet hij, ik moet hier weg. Want ik ben in groot gevaar. Dan wordt de werkelijkheid beleefd. Dat was bij Jona ook. Toen ze hem wakker geschud hebben, toen heeft hij de werkelijkheid gezien. En dat is nou in het leven van Gods kinderen ook zo. Dan wordt zonde weer eens zonde. Ook niet altijd zo. Dan wordt schuld weer eens schuld. Dan wordt de slordige levenswandel zo beweend. Dan gaan ze weer hongeren. Dat heb je wel. Als je wakker wordt, jongens en meisjes, dan zeg je, jongen, wat heb ik een honger. Wat heb ik een dorst. Het eerste wat je doet, dat is naar de wastafel lopen om water te drinken. En dat is nou met Gods kinderen ook zo. Als ze weer wakker worden, dan komen ze erachter hoeveel dorst dat ze hebben. Toen ze sliepen, merkten ze het niet. Hoeveel honger dat ze hebben. Ontwaakt gij die slaapt. Kinderen des Heren, ik hoop dat de boodschap voor u mag zijn op deze paasdag. Gij zijt die man. U zit te slapen. Gij zijt die vrouw. U bent in slaap gevallen. Het is zo anders als vroeger in uw leven. Toen u zo dicht bij de Heren leefde. Toen het minste van de zonde niet erdoor kon in uw leven. Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt, zegt de Heere. O, die eerste liefde, die houdt een mens wel wakker. Dan ben je constant bezig met de dingen van Gods koninkrijk. Ontwaakt gij die slaapt. Een oproep tot bekering. Een oproep tot heiligmaking. We mogen wel smeken, zo zegt die kanttekening, dat om de werking van Gods geest, die we reeds deelachtig mogen zijn. Maar de Heilige Geest kan zich soms zo terugtrekken. De Heilige Geest kan zich soms zo stilhouden. En dat is onze schuld. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En dat is de oproep tot, ja, het staat er, de doden. De oproep tot degene die geestelijk dood zijn. Zou je dat merken als iemand van dood levend wordt? Maar ja, als je merkt dat iemand van zijn slaap wakker wordt, dan merk je het zeker als iemand van dood levend gemaakt wordt. Dat is een onvoorstelbaar groot wonder. Daar hebben mensen het over. Psalm 87, van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. Wedergeboorte. En God zelf zal hen bevestigen, staat op uit de doden. Wat een aangrijpende werkelijkheid. Een dode ligt in het graf. Vanmorgen werd mij de vraag gesteld, hoe zou dat nou geweest zijn met die mensen die levend gemaakt zijn op Goede Vrijdag en die pas na de opstanding van de Heer Jezus in Jeruzalem aan de mensen verschenen zijn. Waar zijn die mensen tussentijd geweest? In hun graf? Wat moet dat geweest zijn als je in een graf levend wordt? En zo is het ook, gemeente, in het leven van geestelijk doden. Als zij ontwaken, dan worden zij als het ware in een graf levend gemaakt. Dan kom je erachter hoe diep je doodstaat is. Dat ga je ruiken, dat ga je merken. Daar had je eerst helemaal geen oog voor. Zou een zondaar niet schrikken als zijn ogen opengemaakt worden? Zou hij niet wegvluchten als hij het leven krijgt? Dan moet ik denken, jongens en meisjes, aan die jongste zoon uit de gelijkenis van de Heer Jezus. Bij die zwijnentrog, dan zie ik hem opstaan uit de doden. De Heere maakt hem levend. En dan zegt hij, ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. Straks dan komt hij bij zijn vader. En dan zegt zijn vader, deze mijn zoon was dood. Maar hij is weder levend geworden. Hij was verloren. En hij is gevonden. Dat is een prachtig voorbeeld wat er nou gebeurt als je die stem gaat horen. Ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de doden, dan gaat alles veranderen in je leven. Dan kun je op de oude voet niet meer verder gaan. Het staat hier als een bevel. En ik moet het vanmiddag ook preken als een bevel, gemeente. Staat op uit de doden. U zegt, ja, wat heeft dat voor zin, dominee? Gaat u vanmiddag leren, gaat u vanmiddag preken dat doden kunnen opstaan? Nee, dat ga ik niet preken. Want als ik dat zou preken, dan zou ik zeggen, wat heel veel mensen zeggen, of in ieder geval denken, dat de doodstaat geen echte doodstaat is. Maar dat een dode nog kan horen, dat een dode nog kan opstaan, dat een dode zich nog kan bekeren. En dat hebt u mij nooit horen zeggen en dat ga ik ook niet zeggen. Want een geestelijk dode heeft geen vermogens. En die vermogens die gaan we ook nooit in de mens leggen. Ja, zegt u, maar het staat er wel als een bevel. Ja. En ik preek het ook als een bevel. Ontwaakt, gij die slaapt. En staat op uit de doden. En daarmee wordt niet gezegd dat de natuurlijke mens die vermogens heeft. Daarmee wordt niet bedoeld dat je dat in eigen kracht kan. Maar de kanttekening zegt: uit de doden opstaan, opdat zij door zulke vermaningen de levendmakende kracht van Christus gevoelende ook de zonde gehoorzaam zijn, gelijk Lazarus uit de lichamelijke dood door Christus woord en kracht is opgestaan. Dus wat is nou de bedoeling van die oproep tot bekering? Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Staat op uit de doden, wat is de bedoeling daarvan? Dat u de kracht van Christus in uw ziel mag ervaren. Wij moeten bidden of de Heilige Geest zich aan het woord paart. En als de Heilige Geest zich aan die oproep tot de bekering paart, dan gebeuren er ook wonderen. Kijk, waarom zegt Paulus dit? In de eerste plaats om u en mij, mensen van nature, te wijzen op hun schuldige plicht. Het is onze verantwoordelijkheid. Het is onze plicht. Het is Gods goedheid dat Hij zich nog met ons bezighoudt, jongens en meisjes. Dat de Heere mensen niet zomaar hun weg laat gaan, maar dat Hij ze nog tegenkomt. Dat Hij het ons nog laat toeroepen vanmiddag: bekeert u, want waarom zou het gesterven en verloren gaan? En in de tweede plaats, de Heere gebruikt zulke preken. De Heere gebruikt zulke opwekkingen. De Heere zegent zulke woorden. Heel veel mensen horen het misschien niet vanmiddag. Maar die horen het met hun oren en er verandert niks in hun leven. Maar nou hoop ik dat er ook mensen zijn, kinderen zijn vanmiddag. Ik hoop dat het er heel veel zijn die het in hun hart mogen horen. Dat woord staat op uit de doden, zoveel kracht mag doen, dat het woord van God voor je mag worden. En dat je niet verder kunt leven zoals je altijd geleefd hebt. Heeft het wel zin, dominee, om tot dode mensen te preken? Had het zin voor Ezechiël, jongens en meisjes? De Heere nam hem mee, die bracht hem in een dal vol met dorre doodsbeenderen. En de Heere zei tegen Ezechiël: profeteer. Dat betekent preek. Ga maar preken. Nou, wij zouden zeggen, dat helpt niks. Preken tot doden, dat helpt niet. Ja, dat helpt. Nee, dat kon Ezechiël niet doen. Kijk, onder de preek van Ezechiël kwam er wel wat beweging. Het werd wel beter, het werd wel mooier, maar er was geen leven. En hoe moest er nu leven komen? Nou, dat heeft de Heer ook gezegd tegen Ezechiël. Profeteer tot de geest, mensenkind. Profeteer tot de geest en zegt: gij geest, kom aan. Van de vier winden van deze aarde en blaas in deze gedoden, omdat ze levend worden. Daarom zegt hij, hoofdletter. Er is een groot verschil wie het zegt. Kijk, als het voor u de apostel Paulus is, dan gebeurt er niks. Als het voor u dominee Schot is, dan gebeurt er niks. Als het je vader is, je moeder is, de familie is, gebeurt er niks. Maar als het Christus mag worden, als het zijn woord in onze beleving mag worden, dan verandert alles. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Ontwaakt gij die slaapt. staat op uit de doden. Je zou er zo goed mee zijn. Christus zal over u lichten, onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we eerst zingen. Uit Psalm 95 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95 vers 4 en 5. Onze derde gedachte, met welk vooruitzicht zij opgewekt worden en Christus zal over u lichten. Dat doet uw moeder misschien ook wel eens, jongens en meisjes. Dan heeft ze je geroepen en voor de tweede keer geroepen en dan lig je nog op bed. Dan zegt ze, kom er nou uit, want we gaan dit, of we gaan dat, of ik heb dit voor je klaarstaan. Of dat krijg je. Dat doet ze om je aan te sporen. Kom er toch uit. En dat doet de apostel Paulus, of wat zeg ik, dat doet de Heer ook in deze tekst. Hij zegt, en Christus zal over u lichten. De zon der gerechtigheid zal over u lichten, zegt de kanttekening, om u wel te leiden als kinderen des daags, voorzichtig te doen wandelen, gelijk het volgende vers verklaart. Lichten, dat is het werk van Christus. Dat was bij zijn komst naar deze wereld. Johannes 1. Het licht schijnt in de duisternis. Christus. Maar de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Ze waren blind. Ja, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. De mensen wilden dat licht helemaal niet. De mensen bleven het liefst in de duisternis van de dood. Wat is dat aangrijpend? De mens wil helemaal geen licht. Christus zal over u lichten. Iemand zegt, staat die volgorde niet verkeerd, dominee? Moet het niet zijn, Christus zal over u lichten en dan zult gij ontwaken uit uw slaap, zoals op je slaapkamer. Als je er niet uit wil komen, dan doet je moeder de gordijn alvast open. Dat vind je niet fijn. Dan wordt het licht in je kamer. Ja, dan is het wakker worden niet zo moeilijk meer. Is het niet zo dat Christus eerst moet gaan lichten en dat de zon daar dan pas ontwaakt? Ja, natuurlijk. Christus is altijd de eerste. Christus is het die dode zondaren levend maakt. Het is niet zo dat de eerste stap van de mens uitgaat. Dat is remonstrans. Maar het is ook zo dat waar Christus doet ontwaken, daar zal hij ook doen lichten. En dat staat hier. Christus zal over u lichten. Hij doet geen half werk. Hij laat die zon daar niet in de duisternis waarin hij was. Hij zal over u lichten. Jongens en meisjes, als iemand ligt te slapen, die ziet de zon niet. Het is vandaag zo'n prachtige dag. Maar iemand die op bed gaat liggen en die in slaap valt, die merkt het helemaal niet. De zon is er wel, maar hij ziet hem niet. Hij voelt de warmte van de zon niet. Hij ziet het licht van de zon niet. En gestorven mensen al helemaal niet. Die nemen het licht van de natuur niet meer waar. En zo is het nou ook met geestelijk slapende en met geestelijk doden. De zon der gerechtigheid is er wel. Maar ze zien die zon niet. Ze gevoelen de warmte van die zon niet. Ze laten zich niet verlichten door die zon. Dan moet je wakker zijn. Dan moet je ontwaken. Er zijn tijden in het leven van Gods kinderen, dan is het zo duister. Dan is het alsof ze hun weg alleen moeten gaan. En het komt omdat ze slapen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Wat betekent dat? Wel, we hebben ervan gezongen uit Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Christus zal over u lichten. Wat betekent dat? De kanttekening zegt, u wel leiden als kinderen des daags en voorzichtig doen wandelen. De zon der gerechtigheid. Dan zult gij Christus mogen genieten. Dan zult gij de nabijheid van Christus mogen ervaren. Dan zullen de weldaden van Christus u troosten. Dan zult u de leiding van Christus mogen ondervinden. Dan zal Christus u staande houden. Dan zal hij u troosten. Ja, we moeten wel bedenken, deze tekst die staat vooral in het licht van de heiligmaking. De zonde is duisternis. Maar dan zal Christus de duisternis van de zonde wegnemen. En de duisternis die er door de zonde gekomen is, die zal hij wegnemen door zijn licht. Hij is het licht des levens. En dat is hier op aarde al zo. Dat is met Pasen zo, we hebben het vanmorgen gehoord. En dat zal straks, kinderen des Heren, volkomen zo zijn. Als we opgewekt mogen zijn uit de tijdelijke dood. Of als het leven mag overgaan in de eeuwige heerlijkheid. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Daar is nooit duisternis meer. Daar zal de zon der gerechtigheid eeuwig schijnen en daar zal ik nooit meer slapen. Hier op deze aarde valt Gods kind zo vaak in slaap. Wij hebben ook, en ik zeg dat niet ter vergoeilijking, maar een zwakke natuur. De Heere zegt zelfs tegen zijn discipelen, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken, Simon? Niet 1 uur. Wij vallen zo gauw in slaap. Het is dat de wachter Israëls niet slaapt nog sluimert. Christus zal over u lichten. Kijk, in de natuur is het zo, je moet iedere morgen weer opnieuw wakker worden. En ik zou haast willen zeggen, bij Gods kinderen is het eigenlijk ook vaak zo. Ze moeten iedere morgen weer opnieuw wakker worden. Er is in de heiligmaking vaak zoveel achteruitgang, zoveel stilstand, zo weinig vooruitgang. En hoe noemen we dat? Een dagelijkse bekering is nodig. Een dagelijkse bekering is nuttig. Want Christus zal over u lichten. Je mag zijn nabijheid dan weer ervaren. In het rijk van de natuur is het goed voor de ogen om de zon te aanschouwen. Het is toch een feestdag, jongens en meisjes? Zo'n mooie dag buiten. Dat vindt toch iedereen prachtig? Maar dat is ook zo in het geestelijke leven. Dan is het de ogen goed om de zon te mogen aanschouwen. Wandelt u nou in de duisternis of wandelt u in het licht? Wandelt u in de zonde of wandelt u met Christus? Het zal heel wat zijn om uitwendig verlicht te zijn door de Heer Jezus Christus. Want het licht schijnt in de duisternis. We hebben het licht van Gods woord. Het zal heel aangrijpend zijn, gemeente, om uitwendig door Christus verlicht te zijn en inwendig in de duisternis gebleven te zijn. De duisternis liever gehad te hebben dan het licht. Weet u wat ik er dan moet zeggen? Dat het Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Was er reeds een ontwaken uit die zondeslaap? Kennen we zijn stem? Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En kinderen des Heren, laten we vechten tegen die slaap. Het is levensgevaarlijk. Ik heb dat wel eens in de auto, sommige momenten, dat je door de slaap wordt overvallen. Levensgevaarlijk. Je zou zo tegen een boom aanrijden. Maar dat is in het geestelijke leven ook zo. Laten we vechten tegen de slaap. Laten we smeken om dat licht van die zon der gerechtigheid. Jonge mensen, ik las ergens, de duivel is de grootste narcotiseur die hier op deze aarde werkzaam is. En de narcose die hij daarvoor gebruikt, is de zonde. Hij brengt mensen door de zonde onder een bedwelming, zodat de mens niet beseft dat hij voor eeuwig verloren gaat. En nu mogen jullie nog zijn onder de roepstemmen van Gods woord. Wat ben je bevoorrecht? Wat ben je bevoorrecht? Dat je hier in de kerk mag zitten. Misschien ben je wel jaloers op die andere mensen die helemaal niet naar de kerk hoeven te gaan. Maar wat ben je bevoorrecht als je onder het woord van God mag zitten. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Amen.